onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al den dag verwachten. 25 vers 2. gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Dus Matteüs 13 tot en met 23. En vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna gezongen wordt van Psalm 119, vers 87.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen nu Matteüs 13 van vers 1 tot en met 23. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en neder zat. En al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een 100, het ander 60, en het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben, maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, en nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. En zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen. En met het hart verstaan. En zich bekeren. En ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien. En uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar het is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, den 100, de andere 60 en de andere 30 fout. Tot zover.
Voorbeden zal gedaan worden voor Pieter in het veld van de Thorbeckestraat, die deze week voor onderzoek wordt opgenomen. En de dankzegging voor mevrouw Verwij uit Heinenoord, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor mevrouw Meliste uit Heerjansdam, die van het ziekenhuis is overgebracht naar het verpleeghuis Parkhuis in Dordrecht. En voor diaken Braal, die in de afgelopen week een positieve uitslag mocht ontvangen. Vragen we nu de heren zijn onmisbare zegen. Grootmachtig en dienenswaardig God in den hemel, Gij die hoog woont en troont, en die een ontoegankelijk licht bewoont, nochtans laag wil nederzien, op deze door de zonde vervloekte aarde. Heere, zoudt u ook ons nog willen aanzien in uw gunsten met die goddelijke trouw van boven? Dat is niet verdiend aan onze kant. Het is ook deze week alles weer verbeurd en verzondigd. Maar wil ons nog aanzien in hem, die gezegende des vaders, die van de hemel tot de aarde gekomen is, van de eeuwigheid in de tijd, om de toezegging te vervullen, zichzelf te geven tot een rantsoen van velen, de dood in te gaan, maar ook om die te overwinnen, en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Heere, dat u zo uw zorgende handen over ons nog zoudt willen uitbreiden, ook deze morgen in het spreken en in het luisteren, zowel hier in het kerkgebouw als thuis waar men ook meeluistert. En dan hebben we uw zegen zo nodig, Heere, de werking van uw lieve geest, die leidt in alle waarheid, die plaats maakt, die vervult, die vertroost, maar die ook bij dat volk zal blijven, tot in de eeuwigheid. Wij mogen er nog zijn, Heere. Anderen zijn weggenomen, hebben het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, ook in de achterliggende week door ongelukken, door ziektes, door rampen, binnenland en buitenland. Maar wij mogen vanmorgen ons nog scharen rondom de kandelaar van uw woord, een eeuwig blijvend getuigenis. En geeft u daar maar indrukken van, want dan zijn het toch uw goedertierenheden dat wij nog niet vernield zijn. En uw barmhartigheden die over ons nog geen einde genomen hebben. En dan is het de profeet die het uitroept, uw trouw is groot. En dat tegenover onze ontrouw. En nu zijt gij de almachtige, de hoge, de verhevene God. Geeft u ons daar ook maar indrukken van gedurig. En dat we onze eigen nietigheid, kleinheid en geringheid zouden mogen inleven, Heere. Te mogen opzien tot u, die alle dingen bestuurt naar de raad van uw goddelijke wil. Dan bent u de Almachtige die gezegd heeft, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En denzelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. En hij is gekomen. En hij heeft zijn werk vervuld, volbracht op een volkomen wijze. En u zittende aan uw rechterhand als de grote voorbidder van zijn kerk, bezig zijnde met dat kerkvergaderend werk. En Heere, dat we daar onderwerp van mochten zijn. Zoudt u zo willen gedenken? Er zijn zoveel zaken die ons bezig kunnen houden tot in de kerk toe. We zijn onderwerpen van de gevolgen van de zonde. En die openbaren zich overal om ons heen, maar ook in ons eigen hart en leven. Er is zoveel nood in de wereld. Maar ook veel nood in ons vaderland. Er is nood in de kerk, in alle verdeeldheid en verscheurdheid. Nood in onze gezinnen. Maar ook nood in het eigen hart. En Heere, dat het een opgebonden zaak mocht zijn. Om ermee aan uw genade troon terecht te komen. Biddende werkzaam. Of u ons wilde bekeren door en tot u, opdat we bekeerd zouden zijn. Dat we de knie des harten maar mochten leren buigen. Dat u ons nog voor uw rekeningen onder uw hoede zoudt willen nemen. En dat wij niet buiten u zouden kunnen, van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. En zoudt u maar willen geven, Heere, dat we als boetvaardige zondaren aan uw voeten terecht mochten komen. Want dan is er nog verwachting. Gedenk ons zo tezamen dat er nog mochten zijn met droefheid over de zonde. Wilt u het bewerken? Die droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot de eeuwige zaligheid. Dat heimwee in het hart, om weer in die gemeenschap hersteld te mogen worden waaruit wij gevallen zijn. Zoudt u zo willen gedenken, Heere, naar de trouw van uw verbond. Ge zijt degene die gerechtvaardigd heeft, uw volk, van eeuwigheid. Maar het moet ook in de tijd geopenbaard worden en werkelijkheid worden in het leven van uw kinderen. En zoudt u daartoe geopende ogen willen geven en oren, maar ook harten om op te merken. Het woord dat u te zeggen hebt, ook deze morgen. En dat we zo in spreken en in luisteren, die zegen mochten ontvangen die we niet kunnen missen. Op weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Gedenkt u zo de gemeente met alle zorgen en moeite die bij u bekend zijn. De stoffelijke, de geestelijke noden. Zoudt u willen gedenken, Heere. Wilt u zijn met de jeugd van de gemeente, de kinderen. Dat u hen zoudt willen omtuinen met uw lieve zorg. En dat ze niet buiten u zouden kunnen. Dat ze het maar veel mochten vragen. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gedenkt u de vaders en moeders in de opvoeding van de kinderen. Wilt u ze geven verstand met goddelijk licht bestraald. En dat u te midden van alle wederwaardigheden des levens iets wilde schenken van die rust die alleen in en bij u te vinden is. Wil zijn met de bejaarden, degene die gekomen zijn in de avond van het leven. Wilt u hen gedenken, Heere, dat het ten tijde des avonds nog licht mag zijn. Wil zo de gemeente voor uw rekening nemen. We denken ook aan de zieken en de zwakken onder ons. Zoudt u willen gedenken, Pieter, die opgenomen wordt voor onderzoek, dat het mee zou mogen vallen, Heer, en dat zijn verwachting in zijn jonge leven ook maar van u mocht zijn, welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Zoudt u zo met hem willen optrekken, maar bovenal, Heere, met uw geest willen bedouwen. Gedenkt u zo al de zieken, ook degene die ernstig ziek zijn, ze zijn bij u bekend. Wilt u de middelen die aangewend worden nog zegenen tot beterschap, maar bovenal als die grote geneesmeester goed en nabij willen zijn. Hij die gekomen is niet voor rechtvaardigen, maar voor goddelozen. Er zijn er ook die dankzegging gevraagd hebben. Dankzegging voor die vrouw die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt er tot hiertoe nog geleid, Heere. Wil ook in het verdere nog willen betonen van haar af te weten, lichamelijk en geestelijk. Gedenkt u die weduwe die overgebracht werd naar het verpleeghuis. Ach, dat is ook weer een verhuizing, Heere. Dan zullen de gedachten zich vermenigvuldigen. Wilt u helpen en bijstaan, ook in dat verpleeghuis in Dordrecht. Waar u bent aan tijd nog aan plaats gebonden. En waar u bent, daar is het goed. Zou ze dat mogen ervaren. Gedenkt u ook aan een van de broeders, diakenen, die in de afgelopen week een positieve uitslag heeft mogen ontvangen. Wat een wonder, na alles wat geconstateerd is. En na alle behandelingen, dat er zo'n goede uitslag mocht komen. Wilt u maar geven, Heere, dat we ons zouden vernederen voor uw aangezicht. Wie zijn wij? En dat u nog draagt en dat u nog spaart. Wilt u ook in het verdere met hem zijn, persoonlijk, maar ook in het ambtelijke leven, nog willen geven dat hij wat werkzaamheden mag verrichten. Gedenk ons zo tezamen naar de trouw van uw verbond. Wil zijn met de Broederskerkeraad. Wilt u ze geven wat nodig is, ook om het werk in de gemeente te doen. En gedenk zo een ieder van ons. Er zullen ook pogingen gedaan worden om nog weer een eigen herder en leraar te mogen ontvangen. Ach, Heere, dat het gebed dienaangaande maar vermenigvuldigd mag worden. En dat onze verwachting in werk van u zou mogen zijn. Gedenk zo in ieder van ons, in spreken en in luisteren deze morgen. Wilt u met ons zijn, al uw knechten die uitgaan vandaag om uw woord uit te dragen. Wilt u hen in het bijzonder gedenken, woorden in de mond geven, zaken in het hart. Gedenkt de emeritus predikanten, ook onze geliefde vriend en broeder. Wilt u ook hem, waar hij nog zo menigmaal mag voorgaan, ook in het midden van deze gemeente, sterken naar ziel en lichaam beide. En wilt u zo ons tezamen, Heere, voor uw rekening nemen. En uw knecht ook willen helpen vanmorgen in het midden van deze gemeente en in het verdere van deze dag. Dat onze verwachting van u zou mogen zijn en dat u ons zou willen aanzien in hem van wie de bruid getuigd heeft. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier. Boven 10.000 om Christus wil. Amen. Wij zingen tot voortzetting van Psalm 46, de verzen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijne, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. In het vierde vers, de Heer, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob zaad, is ons een burg, een toeverlaat. En intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen. De eerste collecte is voor de diaconie en die is bestemd voor de voedselbank. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. We zingen van 46 de verzen 1 en 4. Gemeente, de tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Matteüs 13. En daarvan nader het derde vers, het laatste gedeelte, Matteüs 13, vers 3b, en daar staat: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Ja. Gaat over het vallen van het zaad. En dan letten we met de hulp des Heren op vier punten, vier gedachten. Ten eerste, dat vallen van het zaad bij de weg. Ten tweede, op steenachtige plaatsen. Ten derde, tussen de doornen. En ten vierde, in de goede aarde. Dus vier punten: het vallen van het zaad bij de weg, op steenachtige plaatsen, tussen de doornen en ten vierde in de goede aarde. In de brief aan de Romeinen, geschreven door Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, staan een aantal treffende dingen over het geloof en over de rechtvaardiging door het geloof. En u weet, ook belangrijke mensen uit de kerkgeschiedenis werden gegrepen door woorden uit de brief aan de Romeinen. U kent de voorbeelden: Augustinus, de grote kerkvader van ongeveer 400 jaar na Christus, die gegrepen werd door woorden uit de brief aan de Romeinen. Kolbrugge, ook zo een, die erachter kwam dat hij niet alleen wat het vlees betreft zondig was, maar dat hij geheel en al een zondig mens was. Vleeselijk, comma, verkocht onder de zonde. Geheel en al verkocht onder de zonde. Dus hij moest het in zijn leven geheel en al van genade hebben. En natuurlijk ook, daar zat u al op te wachten, Maarten Luther. Maarten Luther, die bepaald werd bij dat woord uit de Romeinen: de rechtvaardige zal door het geloof leven. En even verder staat er dan: de mens wordt door het geloof gerechtvaardigd. Nou, Maarten Luther die heeft nogal wat getopt over de ware betekenis van die woorden. Wat wordt er nou eigenlijk precies mee bedoeld? Met die rechtvaardigheid, met die gerechtigheid. Wordt daarmee bedoeld Gods eisende gerechtigheid? De Heere eist immers van de mens die gezondigd heeft, die een schuld heeft opgebouwd van de aarde tot de hemel, gerechtigheid. Want hij als een heilig en een rechtvaardig God kan met de zonde en met de zondaar geen gemeenschap hebben. Dus dat is eigenlijk overeenkomstig de rechtvaardigheid Gods. Er moet gerechtigheid plaatsvinden. Maar ja, hoe zal een blote zondaar daaraan kunnen voldoen? Wat is het een verruiming geweest in het leven van Luther toen gewezen werd op de aangebrachte gerechtigheid van Christus. En toen hij het doorkreeg dat het daarom ging. hetgeen toegepast wordt in het leven van een rechteloze zondaar door het werk van de Heilige Geest uit genade. Dat is die wonderlijke ruil. Gij, Heere Jezus, zijt mijn rechtvaardigheid en ik ben uw zonde. Dat is het wonder van genade. Dat kun je in het avondmaalsformulier ook terugvinden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat is het een vernieuwing geweest in het leven van Maarten Luther. En het is een vernieuwing in het leven van al Gods kinderen. Als die gerechtigheid persoonlijk mag worden toegepast door Gods onwederstandelijke en krachtdadige genade. Wanneer gebeurt dat, kinderen, wanneer je een nieuw hart krijgt? De waarachtige wedergeboorte, dan schenkt de Heere dat waarzaligmakend geloof als een hand, als een instrument, als een middel om te ontvangen al die goddelijke gaven die uit genade door hem aan die zondaar geschonken worden. Het waarzaligmakend geloof. Dat geloof is geen grond voor de zaligheid. Maar het is wel een onmisbaar middel. Het kan ook niet zonder geloof. Alleen door het geloof in Christus Jezus kunnen we rechtvaardig staan voor God. Sola fide. Alleen dat geloof. Dat geloof dat uit genade geschonken wordt. Om niet. Dus niet uit de werken, niet uit verdiensten. Maar uit louter genade. Sola gratia. Alleen de genade. En op grond van Gods woord. Want pausen en concilies kunnen dwalen. En die hebben ook behoorlijk gedwaald. Dus alleen de Heilige Schrift, moeten we zeggen, heeft absoluut gezag. Sola scriptura. Alleen de Schrift. Nou, dat zijn die drie sola's, hè. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, die een geweldige invloed gehad hebben, ook in ons vaderland, want het zaad is hier ook gestrooid. Van zondag tot zondag, van jaar tot jaar, eeuw tot eeuw. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de uitwerking? Wat is de vrucht daarvan in ons vaderland, in de gemeente? In de gemeente van Rotterdam-Zuid, Barendrecht. In ons eigen hart, wat is de uitwerking, wat is nou de vrucht in mijn leven? En dan dacht ik toch nog even stil te staan bij dat vallen van het zaad. Dat is een bekende gelijkenis. Een gelijkenis die ons vooral ook wijst op het de noodzaak van zelfonderzoek, zelfbeproeving. Daar heb je ook genade voor nodig, hoor. De genade van het zelfonderzoek. Kolbrugge, ik heb hem al genoemd, die heeft het over de genade van de zelfbeproeving. Is een mens ook weer zo afhankelijk. Dus dan moet de bede wel weer oprijzen, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En dat niet één keer in het leven, of één keer in de zoveel tijd als het de avondmaal nadert of zo, maar nee, gedurig. Dus van dag tot dag, gedurig zelfonderzoek. Me toetsen bij het licht van Gods woord, heeft dat zaad wat gedaan? En hoe is het op dit moment? Gemeente, de kracht van dat zaad, dat is dus het woord, dat moet je in je leven leren kennen. Dus daar gaat het om. Het gaat niet over de zaaier. Die zaaier die moet ook weer wegvallen. Het gaat om het zaad. Dus je kunt niet sterven met een dominee of met een evangelist of met een ouderling of met een kind van God, noem maar op. En dat moeten die dominees ook goed beseffen. Het gaat om het hoge doel. En wat is het hoge doel? Dat is de eer en de verheerlijking van Gods grote naam. Daartoe heeft hij de mens op de aarde gesteld, opdat we hem zouden loven en dienen en zouden leven tot eer van hem. Dus zijn eer. Hij zegt zelf, ik heb mij een volk geformeerd, dat zal mijn naam vermelden. Dus die eer, die zal klimmen uit het stof als die vruchten geopenbaard worden. Daar is de zaaier niet verantwoordelijk voor. Het is God die de wasdom geeft. Maar die zaaier, die moet wel zaaien. Die moet uitstrooien. Biddende en wenende. Die moet niet denken dat hij zelf mensen kan bekeren. Want waarachtige bekering, dat is het werk van God. Anders zouden die zaaiers ook nog met de eer gaan strijken. Dus het gaat hier over het zaad. Dat wil zeggen de boodschap van vrije, soevereine genade. Waar het valt en wat er dan mee gebeurt. En dan wordt er in de gelijkenis, kinderen kennen ook die gelijkenis, hè, dus je kunt het goed volgen. In die gelijkenis wordt eerst gesproken over het zaad op de weg. Ja, dat kan gebeuren. Dat zaad moet natuurlijk in de aarde vallen. Maar die zaaier die strooit heel ruim en dan valt er ook wel wat naast de akker. En naast de akker loopt een weg, een verharde weg. En dat zaad dat blijft daar liggen. Dus niet alles komt in die akker terecht. Gedeeltelijk komt het op die weg. Want die zaaier, die mag best wel ruim strooien. Zeker. Niet karig zijn. Want hij moet spreken over de dood in Adam. En hij moet spreken over wie een mens geworden is door de zonde voor God. Dat hij geneigd is tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed. Een diep gevallen zondaar. Dat God een afgesneden zaak doet op de aarde. Zeker. Maar hij moet en mag ook getuigen en ruim spreken van de rijkdom van Gods genade die in Christus verwezenlijkt is. Dus, een deel van het zaad valt op die weg. Nou, daar blijft het liggen. Het kan niet verder, het kan niet binnendringen. Het blijft daar liggen. En al snel komen de vogels, zegt de gelijkenis. En die pikken dat zaad weg, die eten dat op. Dus het zaad komt niet tot zijn doel. Het doel was dat het in de aarde zou binnendringen. Komt niet tot zijn doel. Het is nog maar net gezaaid, gestrooid, of het is alweer weg. Waarvan is dat een beeld? Nou, iemand die Gods woord hoort. Maar in feite geen acht op dat woord slaat. Men hoort dat woord van zonde, van genade, van wet en evangelie, van dood en van leven. Maar men is er niet werkzaam mee. Ze horen het wel, maar en ieder gaat weer gewoon zijn eigen weg. Het komt wel tot hen, maar het dringt niet door in hen. En we hebben gelezen, Matthäus 13, de Heere Jezus gaat zelf ook een uitleg geven van de gelijkenis die hij gegeven heeft. En dan zegt hij dus eigenlijk dat de boze ervoor zorgt dat het woord zo weer weg is. En de boze, dat is de Satan. Die is ook in de kerk. In de kerk, ja. Die probeert de aandacht af te leiden. Die probeert allerlei zaken dat we maar niet op dat woord gericht zijn. En dat het zaad maar niet binnendringt in het hart. Dus die probeert de aandacht af te leiden. Nou, dat kan op allerlei manieren. He, er kan een vader in de kerk zitten. Die zit te denken aan zijn werk. En de productie wordt minder. En er moeten ontslagen vallen. En zou hij er ook bij zijn? Nou, weg zaad. Want die hoort niks meer. Of er zit een jongen of een meisje in de kerk en morgen een tentamen. Eigenlijk een beetje te weinig eraan gedaan. Eigenlijk zou ik vandaag nog wat, maar ja, het is natuurlijk zondag, dus ja, hoe moet dat nou? Nou, wegzaad. En zo kun je natuurlijk een heleboel voorbeelden geven. Dat zaad, dat kan zo weg zijn. De aandacht kan zo verslappen. En dat geldt voor jongeren en dat geldt voor ouderen. Wij mogen wel vragen, gemeente en kinderen, als we naar de kerk gaan, of we van de Heere vragen, of we echt goed mogen opletten. Dat we goed geconcentreerd mogen luisteren. Of de Heere ons wil vasthouden, ook met onze gedachten. Dat we een hart zouden krijgen om werkelijk op te merken. Dat we mogen opmerken wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Goed. Dat zaad, dat viel dus bij de weg, wordt weggepikt. Was dat zaad niet goed? Ja, dat zaad was wel goed. Dat is zaad van wedergeboorte. Maar het valt verkeerd. Waar komen die vogels vandaan? Die komen uit de afgrond van de hel. Christus zegt het zelf in de uitleg. Hij zegt, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Zo staat het in vers 19. Dus de boze, dat is de Satan. En die Satan doet niet anders dan dat werk van God tegenstaan, verhinderen, aanvallen. En die stuurt zijn helse onderdanen om dat gestrooide zaad weg te nemen. Hij zegt tot de een, oh, je bent nog veel te jong om bekeerd te worden. Zou nog maar een beetje genieten van het leven. Tegen een ander zegt hij, je kunt jezelf toch niet bekeren. Je moet maar afwachten. Tegen een derde zegt hij, nou, het zal wel meevallen hoor. Die zware godsdienst, zo zwaar is het allemaal niet. Dus het zal wel meevallen. Tegen een vierde zegt hij, u bent te oud. Te oud. Dus het kan eigenlijk niet meer. Tegen een vijfde, tegen een bezittend mens, zegt hij, u hebt het al. Dus u behoeft niet zo benauwd te zijn. Enzovoort, enzovoort. Dus, gemeente, als het gaat over dat zaad bij de weg, gaat het in feite over mensen die eigenlijk geen indrukken verkrijgen van de ernst van het leven en die geen indrukken verkrijgen van de ernst van de dood. Het gaat aan hen voorbij. Men blijft onbewogen. Men leeft rustig verder. En het woord doet eigenlijk niks. Of dat nou de wet van God dondert van de Sinaï. Of dat op ruime wijze gesproken wordt over de rijkdom van Gods genade. Ze blijven hetzelfde. Geen stem of opmerking. Ze vinden, ze denken, ze missen niets. Alsof ze nooit moeten sterven. Alsof een mens niet naar de eeuwige bestemming heen reist. De prediker zegt, een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is niet een graf of een doodskist, maar dat is de eeuwige bestemming. Dat is de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet zal worden uitgeblust. Of het mag zijn door genade die stad niet met handen gebouwd, maar eeuwig in de hemelen. Dus, ze leven alsof ze nooit moeten sterven. En dan hoop ik, gemeente, dat iemand zich in dit beeld herkent. Maar dat je ook bekent wat tot je eeuwige vrede is dienende. Dat je in de nood van je ziel gaat uitroepen, ik ben die man of die vrouw. Ik ben zo hard, zo koud, zo onbewogen. Het dringt niet door. Heere, maak mij toch levend naar uw woord. Bekeer me, opdat ik bekeerd zal zijn. Want dan is er verwachting, gemeente. Dominee Lamijn die zegt ergens, ze roepen om bekering en ze zijn al bekeerd. Het zou een wonder zijn als vanmorgen al iemand straks het kerkgebouw zou verlaten, verslagen van geest, verbroken van hart, want dat zou een gezegende reformatie zijn. Bij de weg, maar we spoeden ons naar de tweede gedachte, op steenachtige plaatsen. Dus het zaad valt op die akker, maar het valt niet alles in goede aarde. Er zijn ook steenachtige plaatsen. Dat kun je niet zo zien, want er is een dun laagje aarde over. Dus je ziet het niet. Maar vlak daaronder heb je al die rotsachtige bodem. En wat gebeurt er nou met dat zaad? Nou, het ontkiemt. En het gaat heel snel, het komt extra snel op en het is mooi, prachtig, veelbelovend. Maar dat heeft geen diepte. Dus het komt wel op, maar als de zon erover gaat, dan verbrandt het en het verdort en er blijft helemaal niets van over. Dat zaad, dat is nog maar net opgekomen of het valt al neer. En dat moet ook wel. Want het heeft gebrek aan vocht, niet waar? Het heeft geen wortel. En die wortels die moeten ervoor zorgen dat die levenssappen uit de diepte worden opgenomen. Maar ja, dat kan dus niet. Dus er is wel een snelle groei en een snelle bloei, maar uiteindelijk zien we geen vrucht. Dus ook dit zaad gaat verloren. Heel snel. Je zou kunnen zeggen, opgaan, blinken en verzinken. Het is weer weg. Gemeente, hoe onmisbaar in de natuur, maar ook in de genade om geworteld te zijn. Ik denk even aan Psalm 38. Dat is een psalm van David. En die gaat als een veroordeelde over de aarde. Want Nathan is tot hem gekomen, nietwaar? En na die zonde van Batseba en Uria. En Nathan heeft een gelijkenis verteld. Die heeft die gelijkenis verteld van die rijke man en die arme man. En die arme man heeft één lammetje. Één ooilam. En die rijke man die krijgt wat gasten. Die denkt, ik wil dat ooilam hebben van die arme man. En dat neemt hij af van die arme man. Dat is het enige wat hij heeft. En David is woedend. En dan zegt Nathan tegen David, gij zijt die man. En dan krijgt hij de schuldbrief thuis. En David die krimpt ineen. Lichamelijk was het al niet veel met David op dat moment. Zijn vrienden lieten hem in de steek natuurlijk, die lieten hem links liggen. De vijanden die kwamen op hem af. En toch, de wortel die zat erin. Bij David. De wortel die zat erin. Dat wordt ook wel eens gezegd als iemand komt te sterven. Je weet eigenlijk niet zoveel van die persoon. Maar dat iemand die dan toch wel iets weet zegt. Ja, maar de wortel die zat er wel in. Bij David zat die wortel er wel in. Hij zegt in Psalm 38. Ik ben bekommerd vanwege de zonde. Nou zijn er vele bekommernissen in het leven, in het natuurlijke leven, te veel om op te noemen. En dat kan dus over natuurlijke zaken gaan, die als een morgenwolk ook weer voorbij gaan. Maar David bekommert vanwege de zonde. Die bekommert, is bekommerd vanwege het gemis dat hem drukt, dat vloeit voort uit die wortel. En dan is het David die zegt in Psalm 38, Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Dus David mag inleven dat de Heere van die bestraffingen van binnen, van buiten af weet. Maar dat ook de oplossing bij hem vandaan moet komen. En dat is zijn verzuchting, bij de Heere te mogen verkeren. Wat is het al een genade als we een zucht hebben om te kunnen zuchten. De Erskines die zeggen ergens, een begeerte om weer te kunnen begeren. Dat is zeker genade. Zijn er nog van die zuchters onder ons of die thuis meeluisteren, dan moet het hart week gemaakt worden, want anders dan is het dat zaad bij de weg valt of op steenachtige plaatsen. Dus hier gaat het eigenlijk over mensen die hebben wel een blij geloof, maar ze hebben geen wortel. Ze hebben het woord gehoord en terstond zijn ze met vreugde, hebben ze dat ontvangen. Ze hebben geen strijd, ze hebben geen twijfel, helemaal niks. Ze roemen in Jezus. Maar wat een ontnuchtering, gemeent. Als die geloofsroes voorbij is, dan blijft er helemaal niks over. En zegt de gelijkenis, als er vervolging komt of verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd. Want er is geen diepte, er is geen wortel, er is geen vrucht. Christus zegt, het is maar voor een tijd. Dus eigenlijk hebben we te maken met tijdgeloof, ja. Nou, je kunt veel verwachting hebben van zulke mensen, zeker. Aan de oppervlakkig lijkt het alsof de ziel een omgeploegde aarde is, niet waar? Maar in de diepte is dat stenen hart nooit weggenomen, maar is er nooit een vlezen hart voor geschonken. Er kunnen wel tranen zijn. Orpa weende ook bij de grens, niet waar? Samen met Rut en Naomi, aan de zijde van Naomi. En Rut wenen en Orpa wenen. Want Naomi gaat ze beproeven, ga maar terug kinderen. En ze houden zoveel. Orpa weende omdat ze zoveel van Naomi hield. En Rut natuurlijk ook. Maar bij Rut ging het dieper. Want bij Rut ging het om de God van Naomi. Ten diepste. Maar Orpa, er wordt nog een keer beproefd en ze gaat terug naar de goden van haar vaderland. Dus veel tranen, veel gevoel, maar het is niet wezenlijk. En de Heere Jezus, die spreekt hier over het ontvangen met vreugde. En hoe ontstaat dat dan? Nou, de kanttekening zegt er ook iets over. De kanttekening zegt, deze vreugde ontstaat uit de kennis der evangelische leer en aangenaamheid van de beloften derzelve. Maar wat ontbreekt? Het plaatsmakende werk ontbreekt. Goed onthouden, het plaatsmakende werk. Dat is nodig ook in uw leven. Er heeft geen graafwerk plaatsgevonden, dus het blijft allemaal aan de oppervlakte. En voor een buitenstaander, dan kun je het verschil met het ware eigenlijk wel haast niet opmerken. Want dat tijdgeloof, dat kan ook bezitten enige overtuiging van de zonde. Kain en Judas hadden ook wel enige overtuiging van de zonde. Maar het ging weer voorbij, het had geen diepgang. Wat kan een tijdgelovige nog meer hebben? Hij kan de begeerte in zich omdragen om de middelen waar te nemen. Ik denk aan de rijke jongeling. Oh, die ging daar. Dat vond hij geweldig, zeker. Er kunnen dus tranen zijn, zoals bij Orpa. Ik denk aan die figuur gezeggelijk in Bunyan's Christenreis, nietwaar? Dus die gaat met Christen mee. En ja, die gezeggelijk, dat lijkt ook wel iemand die gegrepen is door het woord. Maar dan wordt het een beetje moeilijk. En dan zegt gezeggelijk, nou, ik ga weer terug. Dus het was maar voor een tijd. Geloven voor een tijd. En hoe lang is dat dan? Nou, soms maar enige weken. En dan vallen ze weer terug in de onverschilligheid of in de brute vijandschap tegen God. Dat kan soms dat het je leven lang duurt. Tijdgeloof. Maar wel je leven lang. Om op je sterfbed erachter te komen dat het allemaal op zand gebouwd is. Dus dan heb je de weldaden bemind, maar je bent nooit bij de weldoener terechtgekomen. En daar zal het toch om te doen zijn. Dus, hoe zit het, gemeente? Het tijdgeloof, dat heeft geen wortel. Mist de ware wedergeboorte. Mist de ware vernedering, de droefheid over de zonde. De bange zorg of de Heere wel van mij afwijt. En gemeente, dan weten ze niet van die verbrokenheid des harten en die verslagenheid des geestes. Dat vallen aan Gods zijde. Dat kussen van de voeten van een vertorend God. Want dat is het erfdeel der oprechten. Maar hoe is het met u? Dus het komt er heel nauw op aan. Het is niet zomaar een gelijkenisje hoor. Het komt er heel nauw op aan. En daarom onszelf leren te onderzoeken. De derde puntje. Tussen de doornen. Want daar valt ook nog zaad. Dat is weer een beetje anders. Dus de akker is geploegd. De doornstruiken zijn weggenomen. En die zijn op een hoop gegooid. En die zijn verbrand. Maar in de aarde zit de wortel nog. Het is heel moeilijk om doornen uit te roeien. Onkruid vergaat niet. Heel moeilijk. En dan gebeurt het. Het zaad wordt gestrooid. Dat valt tussen die doornen. Dat zaad ontkiemt. Het groeit op. Maar die doornen groeien ook. Wiesen ook. En nog veel harder dan dat gewone zaad. Uiteindelijk wordt dat ontkiemde zaad verstikt door die opkomende doornen. Wat betekent dat nou? Nou, je kunt diepe indrukken hebben. Diepe indrukken over de ernst van het leven, de ernst van de dood. Misschien dat je 's nachts wel ogenblikken wakker ligt daarover. Maar de doornen, die zijn er ook. Dat zijn de beslommeringen van het leven. Dat zijn de zorgvuldigheden des levens. Gemeente, dat zijn de zorgen die je hebt over je gezin, over je werk, over je studie, waar je van wakker ligt. Weet u wat ook een rol kan spelen? De verleidingen, verzoekingen, verleidingen. De Heer Jezus zegt in de uitleg, de rijkdom, dat kan ook zo'n doorn zijn. Paulus had ook een doorn, hè? Een scherpe doorn in zijn vlees. Hij wilde er graag vanaf, maar de Heer zei, mijn genade is u genoeg. Maar gemeente, die doornen, die blijven dus in het leven. Uiteindelijk blijken ze veel sterker te zijn dan dat opkomende zaad. Ze verstikken de indrukken die er een ogenblik waren. Dat is wat. Zijn hier ook mensen die te kampen hebben met die doornen? Als het niet komt tot de waarachtige bekering, gemeente, zullen de doornen overwinnen. En die worden een keer door de landman uitgeroeid, op een hoop gegooid en daar gaat het vuur in. Dus die worden met het ontkiemde zaad in het vuur gegooid, in het eeuwige vuur. Dus het luistert heel nauw. De Heere vraagt niet voor de helft of 90%, maar het is alles of niets. Dus wat is nodig? Een stervend leven in de aanvaarding van de absolute soevereiniteit van God. Wie heeft er veel over die soevereiniteit gesproken? Calvijn. Johannes Calvijn. Die heeft de soevereiniteit Gods duidelijk beleden in zijn leven. In 1564 komt hij op zijn sterfbed terecht. Hij neemt afscheid van zijn vrienden. Hij dicteert zijn testament. En de laatste dagen van zijn leven is hij zeer bezet met de woorden uit Psalm 39. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En zo beleed hij op zijn sterfbed dat door hemzelf altijd centraal gestelde leerstuk van de soevereiniteit van God. Ook ten aanzien van zijn eigen leven. En zo overleed hij. Op 27 mei 1564. Opgebrand in de dienst des Heren. verteerd, maar het zaad was in zijn leven in goede aarde gevallen. Dat is de vierde gedachte. Goede aarde. We zingen eerst van Psalm 39, de verzen 3 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. En het vijfde, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 3 en 5 van 39. Dat valt in goede aarde. oh, toch vruchten. Dus de massa verwerpt het woord. Al of niet op godsdienstige wijze. Er is heel veel zaad dat geen vrucht draagt. Maar er is ook zaad dat vrucht draagt. Het is een bemoediging voor degene die het woord brengen, maar ook voor degene die het woord mogen horen. Zolang dat zaad gestrooid wordt, zullen er toch vruchten zijn. En zolang de zon en de maan er zijn, gaat de Heere door met dat kerkvergaderend werk. Wat is dat, die goede aarde? De Heere Jezus zegt in vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Dus niet alleen gehoord, maar ook verstaan. Het is doorleefd, het is begrepen. Er zijn geen vogels die het wegpikken. Er zijn geen gemoedsindrukken zonder diepte en zonder wortel. Er is geen verstikking door de zorgvuldigheden des levens enzovoort. Maar hier doet het woord zijn kracht. Door wedergeboorte. Het heeft diepte van drieërlei kennis. Drieërlei kennis. Ja, godskennis, zelfkennis. Maar ook kennis van die gezegende middelaar. Christuskennis. Dus hier is het de geest die zich paart aan het woord. Dat gaat afdalen in het hart. Het stuit niet af op een harde rots of zoiets. Het kan wortel schieten. En weet u wat er gebeurt? Niet is het dat ze direct met vreugde over de straat heen huppelen. Van blijdschap dat ze zo bekeerd zijn en dat ze het iedereen vertellen. Nee. Want in de waarneming zijn ze zo onbekeerd. Dus wat dat betreft, ze gaan de binnenkamer in. Ze zijn verslagen, droefheid over de zonde, heimwee in het hart. Ze moeten het van God verliezen, maar het is een heilig verliezen. Want uit het verlies zal de winst geboren worden. Wie zorgt voor die goede aarde, gemeente? Dat is de Heere zelf. Dat is net als met die besloten hof in het Hooglied, nietwaar? Daar zorgt de Heere zelf voor dat de specerijen zullen uitvloeien. Hebben ze wel nodig, die noordenwind en die zuidenwind. Maar daar zorgt hij voor de vrucht. Want hij scheurt de bodem. Hij werpt het zaad van het evangelie daarin. Hij bedouwt het met zijn geest. Maar ook door die koesterende zonne der gerechtigheid. Want die gaat erover op. En dan zullen de vruchten des geestes niet uitblijven. Zijn die vruchten in uw leven al openbaar geworden, gemeente? Dan weet je dus van een begin. De wereld die zegt eind goed, al goed. Maar Gods volk zegt als dat begin nou maar goed is. Als het uit God is. En dat moet ik weten. Is het in uw leven zo dat dat begin bij God vandaan is. Maar ook de voortzetting. In de weg van ellende, verlossing, dankbaarheid. De drie stukken. Bevindelijk de vruchten des geestes. En hebt ge uzelf dan al leren kennen als een ellendige verloren zondaar. Schuld verslagen. Uit wie niets goeds voortkomt, maar dat je de blik buiten jezelf hebt mogen werpen. Op die gezegende des vaders. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Die vragen die moet je niet uit de weg gaan, want sterven is God ontmoeten en daarna het oordeel. En God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dus de grote vraag is, ben je vanuit de natuurstaat al overgeplaatst in de genadestaat? Wie vroeg dat veel? Oh ja, Smijtengeld. Smijtengeld, die vraagt dat steeds in zijn preken, ook in die preken van het gekroopte riet. 145 preken over Matteüs 12 is dat. Dat hij spreekt over het gekrookte riet. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dus die vraag die komt dan naar voren. Of die omzetting in die andere staat al geschied is. En dat geschiedt niet, gemeente, zonder de bewegende oorzaak. En dat is God de Vader. Niet zonder de verdienende oorzaak, zegt Smijtengeld. Hij bedoelt natuurlijk Christus. Die ze gekocht heeft. De prijs van zijn dierbare hartebloed. Het gaat ook niet zonder de toepassende oorzaak. Hij bedoelt natuurlijk de Heilige Geest. En dan noemt Smijtengeld nog iets. Ze hebben ook de middeloorzaak nodig. Wat bedoelt hij dan? Ja, Gods woord. Want die dode zondaar die wordt wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dat is het levende, eeuwig blijvende woord van God. Nou, dat zaad, dat heb je bij de aanvang nodig, maar ook in de voortgang. Want dat zaad is niet alleen nodig om ontdekt te worden door de geest aan wie je geworden bent door de zonde voor God. En dat je jezelf als verloren en schuldig leert kennen. Maar ook om iets te horen en te verstaan van de rijkdom van de genade die in Christus verwezenlijkt is. Dus dat zaad heb je nodig. Ook om het zo zwakke geloof te kunnen oefenen. Opdat het ook versterkt zal worden. Opdat er iets zal zijn van dat wassen en toenemen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. En als je dan door het geloof verenigd mag zijn met die gezegende bloedbruidegom, dan heb je dat zaad zeker niet meer nodig. Jawel, des te meer. Want op het pad der heiligmaking moet je jezelf leren kennen als steeds armer en minder in jezelf. Opdat hij op het hoogst verhoogd wordt, de Heere zal zich doen overhouden, een ellendig en een arm volk. Maar die zullen op de naam des Heere betrouwen. Het woord in goede aarde, dat zal vruchten dragen. Kennis van ellende, verlossing, dankbaarheid. Hoeveel vruchten? Nou, 100-voud of 60-voud of 30-voud. Dus er is onderscheid in de oefeningen des geloofs. Ja, dat onderscheid is er wel. In de praktijk van de godzaligheid kun je dat onderscheid zien. Er is onderscheid tussen de bruid en de dochteren van Jeruzalem. Wat de oefeningen des geloofs betreft. En dat is de praktijk. Nou, dat vind je hier dus ook. 160, 30 fout. Daar is de Heere vrij in. Dus er is onderscheid. Maar wat is kenmerkend voor een ieder? Ze mogen allemaal bukken en buigen. Alleen die honderdvoudig vrucht hebben, die mogen het diepste buigen. Die de meeste vruchten heeft, die gaat meer en meer buigen, opdat Gods eer zal klimmen uit het stof. En zo is er een volk op aarde, gemeente, dat weet heeft van eigennietigheid, geringheid en kleinheid en onwaardigheid, die het diepste buigen. Die hebben nou het meeste onderwijs verkregen. En ze zijn zo vruchteloos in zichzelf, want ze kunnen zelf alleen maar wormstekelige vruchten voortbrengen. Maar die zuivere vruchten, die zijn nu uit Christus. Die worden door de Heilige Geest in de ziel neergelegd. En die zijn Gode tot eer, want uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar de vrucht wordt uit mij gevonden. En het geven ootmoed. De Satan, die probeert van alles om dat werk teniet te doen. Ook het werk van de reformatie. Maar het bloed der martelaren bleek het zaad van de kerk te zijn. En daarom dat we maar met ootmoed bekleed mochten zijn over datgene wat de Heere gegeven heeft in het leven, ook in ons vaderland. En wat hij nog geeft, ondanks alles aan onze kant en wat er allemaal gebeurt. Een gemeente, wat een Wat een verloochening is er dan en wat een verslapping als we zien op ons land en volk, maar ook op onszelf en op de kerk en op de gezinnen en op ons eigen hart. Wat hebben we nodig? Innerlijke reformatie, waarachtige bekering, waar zaligmakend geloof, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dus de grote vraag is, want we moeten gaan eindigen, is die wortel in ons te vinden? Van nature zit er een dode wortel. Adam, die heeft in één keer die vergiftigde beker aan zijn mond gezet. In één teug heeft hij die beker leeggedronken. De mens heeft zich gestort in een drievoudige dood. Tijdelijk, eeuwig en geestelijk. Boston, die kent u wel, hè? Die zegt in zijn viervoudige staat, hij zegt die wortel is voor ons als de rivier de Skitia. En dat is een rivier die brengt dagelijks van die kleine blaasjes voort, waaruit een soort kleine vliegjes ontstaan. Die komen 's morgens tevoorschijn, 's middags krijgen ze vleugeltjes en 's avonds sterven ze. Hij zegt, dat is nou een levendig beeld van wie de mens is. De sterfelijke mens. Kinderen, we hebben gehoord van het zaad dat daar viel op verschillende plaatsen. Maar we hebben dus ook gehoord, het kan alleen echt vrucht voortbrengen als het valt in die goede aarde. Wat betekent dat? Ik heb van nature een stenen hart. En ik heb nodig een vlezen hart, dat ik het niet alleen hoor, maar dat ik het ook mag verstaan. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, het is bij hem te verkrijgen. Gemeente, straks zal de grote oogstdag plaatsvinden, de dag der dagen. Dan is het dat die vruchten binnengedragen worden in die hemelse schuren. En waar dan het zaad gevallen is in goede aarde, daar kan de dood geen kwaad meer doen. De Heere die haalt zijn eigen werk thuis. En dan zal het daar eeuwig ruisen. Als op de Libanon. Gemeente, volk des Heeren, daar is geen hardheid meer. Geen steenachtige plaatsen meer. Geen steenrotsen. Daar zijn geen doornen meer. Daar zal ook niet met tranen worden gezaaid, want God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen. Heere, u gaf het een ogenblik stil te staan bij die gelijkenis. Maar wilt u zelf zorg dragen? Wij kunnen dat niet voor de toepassing. En dat is zo nodig, Heere, dat u zelf met uw lieve geest in ons hart komt voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, want dat is steeds weer nodig. Zoudt u zo willen gedenken naar de trouw van uw verbond, en wil ook in het verdere van deze uw dag zorg dragen, dat u ook vanmiddag nog samenbracht, gelegenheid gaf en genegenheid om naar uw woord te horen. Heb dank voor het feit dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn in onderlinge vrede en dat het woord gebracht mocht worden. Wilt u het zegenen, Heere? Gedenk ons zo tezamen. Wilt u verzoening doen over al het zondige en het uwe zegenen om Christus wil. Amen. Ten slotte 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Wij maken nog bekend, vanmiddag hoop ik voor u voor te gaan om 16:30. Volgende week zondag hoopt dominee Meinders voor te gaan in de morgendienst. En in de avonddienst om 19:00 dominee van Ruitenburg. Op maandagavond 5 november, dus morgen, zal een ledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van ambtsdragers en een predikant, aanvang 19:45. En op woensdag 7 november zal de jaarlijkse dankdag worden gehouden. Dan hoopt dominee Meeuwsen voor te gaan 's middags om 14:30, 's avonds om 19:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De slotzang is 36:2. De zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.